Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en die met ons verbonden zijn om mee te luisteren naar het verhaal wat we iedere week voor u hopen te doen. Aflevering 6. Het was een wat wonderlijke drietal waar Johannes die middag heen ging. Kerkelijk leefden ze niet mee, maar ze stonden wel ingeschreven als belijdende lidmaten. Hij had hun leeftijd eens bekeken. Een broer van 64, een broer van 68 en een zus van 65 jaar. Zij lag al 28 jaar op bed. Ze woonden in een eenvoudige boerenwoning. Evert, de oudste, deed open. Nog een flinke man met slimme, stekende oogjes. Zo, dominee, kom je eens ons opzoeken? Wel, wel, dat is een tijd geleden dat we een dominee in huis gehad hebben. Die vorige die hier kwam, was een godsdienstonderwijzer. Nou, dat was me er een. Johannes liep naar binnen. Daar zat de andere broer aan tafel, die was niet helemaal normaal. Johannes kreeg een slap handje en zag hoe hij hem met wazige ogen aankeek, terwijl hij wat bromde. U wilt zeker eerst mijn zuster bezoeken, vroeg de oudste. Johannes knikte. Vanuit de kleine, wat benauwde keuken werd hij naar een kleine zijkamer gebracht. Bij het raam, dat een klein beetje opgeschoven was, stond een bed. Daarop lag een moderne dame met kort geknipte haren en een levendig gezicht. Haar uitstraling was niet onvriendelijk. Zo, dominee! En meteen stak ze haar hand uit. Ze hield Johannes' hand langer vast dan nodig was. Leuk dat u eens komt. Ja, we hadden al van u gehoord. U hebt weer een kerk vol, hè? Ze ratelde aan één stuk door. In een adempauze vroeg Johannes. Mevrouw Verschuur, u ligt al lang op bed, heb ik begrepen? Ja, dominee, al 28 jaar. Ja, dat is gekomen in de tijd van dokter Edelman. Oh, dat was toch zo'n fijne dokter. Oh, bijna elke dag kwam hij aan mijn bed. En ik hoefde maar te kikken of hij was er. Hij wist wel wat ik nodig had als ik hem riep. Even zweeg ze. Er kwam een wat verliefde trek op haar gezicht. Maar ja, zuchtte ze, hij leeft niet meer. O, wat kan ik nog vaak naar hem verlangen. Het was toch zo'n goede dokter die we hebben. Nee, die kan er niet aan tippen. Maar wat mankeert u eigenlijk? Ja, ik mankeer van alles. Benauwd, hè, benauwd. Altijd moet ik maar met het raam open liggen. Anders krijg ik het benauwd. En ze gaf een relaas van haar ernstige kwalen, zonder dat Johannes er wijs uit kon worden wat ze nu eigenlijk precies mankeerde. Wel kreeg hij een heel eigenaardig gevoel en een bang vermoeden. Want de naam van die dokter was hij al vaker tegengekomen, bij vrouwen van ongeveer dezelfde leeftijd. Deze dokter moet wel heel veel vriendinnen gehad hebben in de gemeente. Ook over zijn levenseinde had hij al vernomen. Hij had zich doodgereden tegen een boom. Zelfmoord. Nou, ik hoop dat ik beter met u kan praten dan met die man die hier ook wel eens kwam. Het was geenszins een dominee, maar het was ook niks. Helemaal niks. Hij hoefde van mij en ons niet meer te komen. Weet u wat hij zei de laatste keer? Ja, toen hij hier was, samen met een ouderling. Ja, ze hadden er natuurlijk geen erg in dat mijn raam altijd open staat. Ik hoorde het precies toen ze langs mijn raam liepen. Hij zei, duvelskinderen zijn het. Duvelskinderen. Nou, dat waren wij. We hebben toen gelijk een berichtje gestuurd dat ze niet meer hoefden te komen bij die duvelskinderen. Dat begrijpt u natuurlijk wel. Vindt u dat nu wat, om een christenmens zo uit te schelden? Want we bidden en danken voor ons eten. En ik heb nog belijdenis gedaan bij dominee Verdouw. Ja, dat was ook een echte man. Daar hebben we heel wat schik mee gehad. En weer ratelden ze door over dominee Verdouw. Johannes zuchtte haast onmerkbaar. Er was niet tussen te komen. Er was geen greintje ernst of honger naar het woord van God. Hij besloot er maar een eind aan te maken en het later nog maar eens te proberen. Hij keek op zijn horloge en zei: ik wil nog graag ook met uw broers praten. Zullen we nog een stukje uit de Bijbel lezen en samen bidden? Johannes las met haar Jesaja 55 met de tekst: zoekt de Heere, terwijl hij te vinden is. Ze lag stil er naar te luisteren. Toen hij opkeek, zag hij even aandacht in haar ogen. Met ernst sprak hij haar aan en wees haar op het ene nodige. Onder het spreken werd hij met innerlijke ontferming over haar bewogen. Een mens op reis naar de eeuwigheid. Een mens zo vol van mensen en zo leeg van God. Het ging aan zijn hart. Ze voelde het en zei niets meer. Toen deed hij een bewogen gebed voor haar. Ze keek hem verwonderd aan. Toen hij amen gezegd had, keek ze hem aan alsof ze zeggen wilde: dat heb ik nog nooit gehoord. Toch was ze niet afkerig. Ik hoop nog wel eens terug te komen, hoor. Goed, dominee, u bent welkom, zei ze. En ze meende het ook. Johannes kwam weer terug in de kleine, bedompte keukentje. De jongste broer deed net een pruim tabak achter zijn kiezen. Af en toe spoog hij in een schaaltje dat op tafel stond. Hij keek niet op of om. Hij pakte een stoel tegenover de oudste broer. Die keek hem met zijn stekende bruine oogjes indringend aan, alsof hij hem peilen wilde. Johannes las in die ogen een grote mate van intelligentie. Hij informeerde eerst belangstellend naar zijn levensloop. Altijd landbouwer geweest, een eigen bedrijf gehad. Ja, van mijn vader overgenomen. En nu, ja, dominee, we hebben de schaapjes op het droge, grinnikte hij. Bent u ook wel eens met geestelijke zaken bezig? Vroeg Johannes. Oh ja, daar weet ik een heleboel van. Er staat immers in Habakkuk 3, vers 8 geschreven. U weet wel wat daar staat, neem ik aan. Als dominee hoor je dat toch te weten. Dat kan ik zo voor u opzoeken, zei Johannes. Wat opzoeken? Kent u zo weinig van de Bijbel? Nu, dit staat er. En moeiteloos noemde Evert de tekst. Hij begon er allerlei strikvragen over te stellen en leek niet meer te stuiten. De ene tekst na de andere vloeide uit zijn mond. Soms stelde hij er een vraag over, maar als Johannes niets zei en geen antwoord op de vraag gaf, ging hij weer verder. Eindelijk was zijn arsenaal bijbelteksten uitgeput. Nou, weet u daar niets op te zeggen? Ja, u bent nog jong. U moet misschien nog veel leren. Ze weten tegenwoordig niks meer. Nee, dan wij vroeger. Mijn vader was een strenge man. Hij wilde dat we bijbelkennis hadden. We moesten 2 keer naar de kerk op zondag en elke zondag moesten we een hoofdstuk uit ons hoofd leren. En ik heb gelukkig een goed geheugen. Dus dat was niet zo moeilijk. Maar u weet er niet zoveel van. Ik had van een dominee wel anders verwacht. En triomfantelijk haalde hij een grote rode zakdoek tevoorschijn en begon verachtelijk zijn neus te snuiten en uitvoerig. Een diep medelijden welde op in het hart van Johannes. Hij had niets geantwoord. Maar zijn gezicht sprak boekdelen. Er kwamen tranen in zijn ogen. Verschuur, u zult spoedig voor Gods rechterstoel staan. En dan zal die Bijbelkennis tegen u getuigen. Wat hebt u gedaan met al die hoofdkennis? Waarom zit het niet in uw hart? Uw hart is leeg van God. Als u zo doorgaat, bent u verloren voor eeuwig. Toen was Johannes niet meer te stuiten en met tranen in de ogen bleef hij de oude man vermanen. De woorden vloeiden hem recht uit het hart. Verschuur keek hem verbaasd aan. Er kwam een vreemde uitdrukking op zijn gezicht. Hier had hij geen verweer tegen. Hij voelde de liefde en de bewogenheid van deze jonge man, die hem zo ernstig waarschuwde. Het leek alsof hij ineen kroop en steeds kleiner werd. Op het laatst waren zijn ogen vochtig. Toen Johannes zweeg, was hij stil. Heel stil. Er hing een ogenblik een geladen stilte. Toen zei Johannes, zullen we lezen aan bedden? Hij las 1 Korinthe 13 vers 1. Al ware het dat ik de taal der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. Hij sprak er niets meer over. Het was de toepassing van wat hij al had gezegd. Daarna deed hij een bewogen gebed, waarbij hem weer de tranen over de wangen liepen. Hij stond op en stak zijn hand uit. Verschuur, ik hoop nog eens gauw bij jullie terug te komen. En terwijl hij nog de tranen in de ogen had, zei de oude man, dat hoop ik, dominee, u bent welkom. En toen zachtjes, zo heb ik nog nooit een dominee horen praten. Vol indrukken liep Johannes naar huis. Thuis wachtte een verrassing. Moeder Dingena was onverwacht gekomen. Ze was nu al over de 60, maar ze zag er nog goed uit. Ze drukte haar jongen aan het hart. Fijn dat u er weer bent, moedertje, zei hij, en hij drukte haar innig tegen zich aan. De geboorte kwam onverwacht en veel te vroeg. Eline was pas 7 maanden in verwachting. Het begon midden in de nacht. Johannes! Ze kon hem bijna niet wakker krijgen. De nacht ervoor was hij bij een ernstig zieke geroepen. De man dacht dat hij sterven ging. Maar gelukkig was het meegevallen. De hele dag was Johannes druk in touw geweest. En nu lag hij als een blok te slapen. Johannes deed zijn ogen open en zei, Wat is er? Ik heb zo'n pijn. Het lijkt wel of ons kindje al komt. Maar dat kan niet. Je bent nog lang niet uitgerekend. Het kan toch ook te vroeg komen? Bel de dokter maar. Het gaat niet goed. Dat drong als een scherpe pijl bij hem naar binnen. Het gaat niet goed. Elke dag hadden ze samen gebeden voor het kindje dat ze verwachten. Samen hadden ze gesmeekt of de Heer alles voorspoedig wilde maken. Maar dat het niet goed zou gaan, daar had hij niet aan gedacht. Ja, soms een enkele keer. Een keer had hij een moeder bezocht die een miskraam had gehad. Maar dat het bij hen ook mis kon gaan, daar had hij niet echt mee gerekend. Eline lag te kreunen in haar bed. Hij belde nu zo gauw mogelijk de dokter en legde de situatie uit. Inmiddels kleedde hij zich aan. Even later ging de bel en stond de jonge huisarts voor de deur. Een man die wist wat hij wilde. Nadat hij Eline onderzocht had, stond zijn gezicht ernstig. Ik bel zo gauw mogelijk de ambulance. Je moet naar het ziekenhuis. Het kindje ligt niet goed, maar het komt wel goed. We moeten snel zijn. Een half uur later was de ambulance er. Met zwaailichten op en met de sirene aan ging het weer naar het ziekenhuis. Eline wist zich in de raad. De weeën waren vreselijk en soms had ze al echt het gevoel dat het kindje eruit moest. Maar ze voelde zelf wel dat het niet ging. Ontdaan zat Johannes naast haar in de ambulance. Een voortdurend smeekgebed ging naar boven. En toch had hij het gevoel dat hij zijn nood niet kwijt kon. Hij kreunde het soms uit als hij haar zag lijden. Met smart zult gij kinderen baren. Zo vaak had hij het al gelezen. Maar dat het zo erg kon zijn, daar had hij nooit bij stilgestaan. Eline kreunde voortdurend en soms schreeuwde ze van pijn. Dan weer lag ze even doodstil en dacht hij dat ze buiten bewustzijn was. Maar al gauw volgde een nieuwe wee. Het was ontzettend. Het duurde nog een klein half uur voordat ze in het ziekenhuis op de verloskamer lag. Alles was al in gereedheid gebracht. De dokter die haar hielp kreeg een zorgelijke trek toen hij alles gezien had. Ze is erg smal. Het kindje ligt verkeerd en kan er niet door. Al is het nog klein. Het wordt een stuitgeboorte. Johannes verstijfde toen hij de tangen zag, waarmee ze in het lichaam van Eline binnendrongen. Een tangverlossing. Ja, hij had er wel van gehoord. Maar meemaken is iets anders. Hij hield voortdurend haar hand vast en veegde steeds het zweet van haar gezicht. Ze reageerde niet meer op hem. Lijkbleek zag ze. Johannes voelde haar hand slapper worden. Ineens ging er een scherpe pijn door hem heen. Als hij haar eens missen moest, zou ze dit wel overleven? Het was vreselijk. Nee, dit hadden ze nooit verwacht. Er brak paniek uit in de verloskamer. Er werden nog andere dokters geroepen. Er was ineens een en al beweging. Dit gaat niet goed, dacht Johannes. Eline was helemaal weggezakt in bewusteloosheid. Of was ze al dood? Hij moest bij haar bed vandaan. Een verpleegster voelde haar pols. Hij werd weggestuurd naar een wachtkamer. Daar liep hij steeds heen en weer aan zuchten maar. O Heere, spaar haar leven! Zijn gedachten waren nu helemaal bij Eline. En toch was hij inwendig zo beklemd en benauwd. Het was alsof er geen gebed door kon. Hij wist zich geen raad. Een half uur later werd hij geroepen. Daar lag Eline, uiterst zwak. Maar ze keek hem aan met een weemoedige glimlachje. Een golf van blijdschap ging door hem heen. De Heere had haar gespaard. Voorzichtig drukte hij een kus op haar lippen. Maar ze deed het niet terug. Ze zakte weer wat weg. Maar ze ademde wel. Laat u haar maar, zei de zuster. Ze heeft veel geleden, maar ze is erdoor gekomen, het komt wel weer goed. Toen stak ze haar hand uit. Hartelijk gefeliciteerd, u hebt een dochter, komt u maar mee. Hij liep achter haar aan naar de couveuseafdeling. Daar lag in een glazen kistje een klein kindje. Dat is ze. Ze is wel klein, maar dapper. Alles is goed met haar. Ze weegt 4 pond. Maar dat zal wel weer gauw meer worden. Hij keek en keek. Hij kon zijn ogen niet afhouden van het kleine meisje dat daar onbereikbaar voor hem lag. Er ging een golf van warmte en liefde door hem heen. Onbeschrijfelijk. Wat is de Heere goed? Hij heeft doorgeholpen. Na het zure geeft hij het zoet. De tranen sprongen hem in de ogen. Wacht maar even, zei de zuster. Heel voorzichtig maakte ze de couveuse open. Ze pakte het kindje op en legde het in zijn armen. Een prachtig, klein kopje, een mooi, fijn gezichtje. En ja, hij zag het, zijn eigen trekken. Ze leek op hem. Na een ogenblik pakte de zuster haar weer over. Ze moet weer gauw de couveuse in, anders wordt ze te koud. Hoe heet ze?
Dingena,
zei hij.
Dingena,
zei de zuster. Die naam vond ze blijkbaar maar niks.
Ja, zei hij, dat hebben we samen afgesproken. Die naam heeft voor ons veel betekenis.
Johannes nam een taxi naar huis. Moeder Dingena had al die tijd vol spanning gewacht. Ze had ook vurig gesmeekt voor moeder en kind. Ze had het ook wel gezien dat het niet zo goed ging met Eline.
En? Alles goed?
Ja, moeder, we hebben een meisje. Alles is nu goed.
En ineens begon Johannes te huilen als een kind, een klein kind.
Hij legde zijn hoofd tegen haar borst en even was hij weer haar kleine jongen die ze vroeger zo vaak getroost had. Hun harten smolten in één van dankbaarheid. Eline knapte niet erg op. Ze had veel geleden van de bevalling. Als hij haar opzocht, lag ze maar stil voor zich uit te kijken en zei ze meestal weinig. Veel bezoek kon ze niet hebben. Haar eigen ouders en moeder Dingena en haar schoonvader mochten komen. De rest kon beter nog maar even wachten. Ze waren allemaal weg van de kleine Dingena. Al was ze klein, ze was pittig genoeg. Soms mocht hij haar even vasthouden. Eline was een keer met haar bed naar de kamer gereden waar Dingena in de couveuse lag. Ook Eline had haar een poosje in de armen gehouden. Maar toen ze zo naar dat kleine, donkere kopje keek, trok er een felle pijn door haar ziel. Ze kon het niet verklaren. Heel teer had ze het tegen zich aangedrukt. Nauwkeurig had ze het gezichtje in zich opgenomen. Precies Johannes, dacht ze, alsof ze uit hem gesneden is. Een diepe zucht welde op uit het diepst van haar hart. O Heere, gedenk aan ons kleine meisje. Was haar in uw bloed. Toen had ze haar weer teruggegeven aan de zuster. Alles was haar nog te snel te veel. En toch, die pijn, die stille onrust, was niet meer van haar weggegaan. Als Johannes kwam, probeerde ze hem niets te laten merken. Ze wilde hem niet ongerust maken. Hij was zo gelukkig met zijn kleine Dingena. Hij kon zo enthousiast zijn. Ook daarom hield ze zoveel van hem. Maar toch had hij iets in de gaten. Hij had haar hand heel teer gepakt. Is er iets, Eline? Hij keek haar recht in de ogen. Ze sloeg ze neer. Ach, ik ben nog zo zwak. Er gaat soms van alles door me heen.
Johannes keek ongerust. Ze zou toch niet een postanale depressie krijgen? Hij had dat al eens eerder meegemaakt bij een jonge vrouw uit de gemeente. Dat was iets verschrikkelijks. Of zou er iets anders zijn? Maar Eline had de ogen dicht gedaan. Ze zag nog zo bleek. Wat was ze nog zwak? Zijn anders zo flinke vrouwtje. Hij vroeg er maar niet verder naar. De volgende dag was hij bezig met de voorbereiding voor de bijbellezing van die avond. Ineens ging de telefoon. Ja, met de couveuse afdeling. Spreek ik met meneer Verhagen?
Ja, zei hij.
Er ging een schok door hem heen. Wilt u dan zo gauw mogelijk naar het ziekenhuis komen? Het gaat helaas niet goed met uw dochtertje. Ze heeft hersenvliesontsteking en we vrezen het ergste. Er ging een scherpe pijn door zijn ziel. Zou dat het zijn? Waarom Eline zo bedroefd was? Zou ze er al op voorbereid zijn, een voorgevoel van hebben gehad? Er kwam een grote verslagenheid en droefheid in zijn hart. Hij probeerde wel te bidden. O God, wil haar nog sparen? Maar hij voelde dat het gebed er niet doorging. Hij kreeg het innerlijk ontzettend benauwd. O, wat was hij met al zijn vezels van zijn bestaan al verbonden aan dat kleine, lieve meisje. Vlees van zijn vlees. Wat zou het zijn om haar te moeten missen? Zo gauw hij kon, ging hij naar het ziekenhuis. De zuster kwam hem al tegemoet. Dodelijk verschrikt keek hij haar aan. Nee, ze leeft nog, maar het is wel zeer kritiek. Machteloos keek hij naar zijn kleine lieveling. Ze had een hoogrode kleur. Hoge koorts, 41, zag hij op haar kaart. Af en toe schokte ze heel eigenaardig. Dan kwam er weer een kleine pijnlijke trek op haar fijne gezichtje. Het was niet om aan te zien. En toch kon hij niet bij haar wegkomen. Ondertussen kwam ook de dokter. We hebben niet veel hoop, zei hij zachtjes. Ze was ook te vroeg geboren. Daarom heeft ze nog niet veel weerstand. En ze heeft hersenvliesontsteking in ernstige mate. Zelfs een voldragen kind zou eraan kunnen bezwijken. Tranen sprongen in zijn ogen. Hij wilde zich inhouden, maar hij kon niet. Van binnen was alles zo verward en hopeloos. En nu, naar Eline, hij moest het aan Eline gaan vertellen. O, wat was het moeilijk. Als ze er ook maar niet onder zou bezwijken. Ze was nog zo zwak. En toch, het moest. Ze lag wat te slapen toen hij haar kamer binnenkwam. Ze had er niet eens erg in. Voorzichtig schudde hij haar wakker. Eline, zei hij zachtjes. Maar toen ze zijn gezicht zag en zijn stem hoorde, was ze ineens klaar wakker. Ze keek hem aan met verschrikte ogen. Wat? Wat is er? Toch niets met dingen na? Hij knikte. Opnieuw kwamen de tranen tevoorschijn. Hij kon zich zo moeilijk beheersen. Ze is heel erg ziek. Er is medisch gezien geen hoop meer voor haar. Een ernstige vorm van hersenvliesontsteking. Eline zakte achterover in de kussens. Hij pakte haar hand vast. Tranen vloeiden uit haar gesloten ogen. Ik heb het geweten, zei ze. Ik heb het gevoeld. Ik kreeg zo'n pijn in mijn hart toen ik haar voor het eerst vasthield. Net alsof ik haar weer los moest laten. Het was zo vreemd. O Johannes, wat erg. Wat erg. Ze konden beiden niet veel zeggen. Hij moest naar huis. Die avond was er kerk. Zou hij het maar niet afzeggen? Hij was gelukkig al grotendeels klaar met de voorbereiding. Hij deed nog een gebed met Eline. De handen in elkaar gevouwen. Maar alles bleef gesloten van binnen. Hij ging nog even kijken bij zijn kleine meisje. Ze lag er nog net zo. Als er iets verandert, bellen we u gelijk, zei de zuster. Het heeft geen zin erbij te blijven. Het kan nog wel enkele dagen duren, we weten het ook niet. Toen hij naar huis reed, kwam er toch wat rust in zijn hart. Het zong door hem heen. En stil berust in zijn beleid, van nu tot in al eeuwigheid. Dat zag hij nu duidelijk, dat ze in de hang des Heren lag. Zijn beleid, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Moeder Dingena stond met tranen in de ogen op hem te wachten. En? Het gaat niet goed, moeder. Een ogenblik stonden ze in elkanders armen te huilen. De Heere alleen weet wat goed voor ons is, jongen. Alles van haar eigen kindje kwam weer naar boven. Het was al 35 jaar geleden en toch had ze hem nog zo vaak in haar armen. Zo vaak droomde ze nog dat ze hem waste en hoorde huilen. En als ze dan wakker werd, was alles weg. Maar de pijn bleef. Dit droeg ze levenslang met zich mee. Ze kon haar zoon zo goed begrijpen. Een kind verliezen, dat treft zo diep. Toch ging hij rustig de preekstoel op die avond. Hij werd wonderlijk doorgeholpen. Het was inmiddels bekend geworden. Hij voelde dat de gemeente meeleefde en biddend om hem heen stond. Maar hij wist ook dat zij hun kleine meisje moesten missen. Dank u wel voor uw aandacht.